Oké, we zijn met een serie bezig die heet Ontmoeting in de tuin. En hou die woorden van die je net gehoord hebt even vast. En met het getuigenis van William zie je wel wat God voor leven kan brengen vanuit een potje ellende, als we het zo mogen zeggen. Ik wil vandaag met jullie verder gaan en die serie die we doen, die heet Ontmoeting in de tuin. Daar hebben we de eerste week, dat is 2 weken geleden geloof ik, hebben we het gehad over het leven van Adam in de tuin, de Hof van Eden. De tuin van Eden staat er dan. En hoe Gods originele plan eigenlijk was. God die een origineel plan met de mens had. We hebben toen gehad over de roeping van koning, priester en profeet zijn. En ik geloof met heel mijn hart dat je in je leven die functies van koning, priester en profeet altijd bij je draagt. En als die in je leven niet functioneren, dat je ook iets tekort komt. Dat je een verloren paradijs nastreeft eigenlijk. Het probleem vaak met die titels is dat we daar of hele religieuze invullingen aan geven, of dat we dat niet kunnen vertalen naar onze dagelijkse levensgang. Koning betekent gewoon dat je je invloedssfeer hebt en dat je daar in de orde van God vertegenwoordigt met koninklijke waardigheid. Dat is vaak gewoon wie je bent, hoe je je gedraagt, dat mensen respect voor je hebben, dat soort zaken. Dat je waarde uitdraagt. Priester betekent dat je voor mensen bidt, dat je ervoor bent, dat je tussen hun en God in gaat staan. En profeet betekent dat je de woorden van God doorgeeft. En dan niet in statenvertaling taal en met zo spreekt de Heer, dat lijkt me nooit wijs. Maar dat je soms dat wijze woord hebt of dat woord van waarheid kan toespreken tot iemand. En eigenlijk is het zo dat je al weet dat God gesproken heeft en dat het scheppingsverhaal verder gaat. Dus dat is waar we de eerste keer over gehad hebben. De tweede keer heeft Martin het gehad over de zondeval, de excommunicatie uit de tuin. Dat de tuin van jouw leven is de plek waar God jou geplaatst hebt en waar jij je bediening mag uitoefenen, waar jij je leven mag leven. Het koninkrijk van God mag vestigen. En dat als je verder kijkt dan wat God aan limieten gesteld heeft, als je uitreikt naar datgene wat God zegt, dat moet je nou niet doen, raak je ook je eigen tuin kwijt. En dat zie je heel vaak in mensenlevens, weet je wel. Heel simpel voorbeeld, een van mijn tuintjes is mijn huwelijk. En als ik buiten mijn huwelijk ga reiken voor bevrediging of voor plezier of wat dan ook, dan raak ik mijn huwelijk kwijt. Je sluit jezelf als het ware uit. Hetzelfde geldt voor de gemeenschap die in de kerk heb. Hetzelfde geldt ik vertrouw in mijn werk. Ik heb zoveel van die tuintjes. En God vraagt van mij om daar in trouw te zijn naar de regels die hij gegeven heeft. En ga ik daar buiten, dan moet je niet gek vinden dat je op een gegeven moment buiten je eigen tuintje staat. Daar heeft Martin het uitgebreid over gehad, neem ik aan. En ik was er niet bij, dus ik moet dat in vertrouwen maar aannemen. Dus, hè? Ik heb de hele preek doorgelezen, dus dat moet wel goed zijn. Wat zeg je? Ja, de discussie wil ik wel aan, hoor. Dat, ja, dat was meer gekscherend bedoeld dan, oké? Vandaag ga ik het met jullie hebben Back to the Future. De weg terug naar een goede toekomst. En het is goed om dan te gaan lezen. En we lezen uit Lucas 23. In Lucas 23 staat het volgende. Wat ik nog moet zeggen, die serie over de tuinen, die doen we tot en met Pasen. En we werken ook naar Pasen toe. Dus er zit een verborgen boodschap in dat we rustig ons op Pasen gaan richten. Lucas 23, vers 33 tot en met 42. Daar staat aangekomen bij de plek die de schilderplaats heet, werd hij gekruisigd samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de uitverkorene, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red dan jezelf. En daar staat een zin die er niet had moeten staan. Boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning der Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond door onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn, in mijn tuin zijn, als ik het zo mag vertalen. Een verhaal wat we heel goed kennen, maar waar een heleboel aan vastzit. In het kader van het gedachte van de tuinen, wou ik er het volgende over zeggen. Ten eerste, er is altijd een weg terug. Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond door onze daden, maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in paradijs zijn. Dat is een geweldige gebeurtenis die er plaatsvindt. Als je aan de ene kant ziet dat wij het koninkrijk zichtbaar mogen maken in de tuin van ons leven, of dat nou ons werk is, of dat nou je gezin is, of dat nou je huwelijk is, of dat nou deze stad is of ons land. Als je dan ziet dat we door zonde dat verliezen, zie je hier dat herstel komt. Adam en Eva die hebben het verloren door buiten hun grenzen te treden. En kan dat dan nog terugkomen? De geschiedenis leert, er is altijd een weg terug. En die weg terug kan je vinden in deze woorden, dat dat gepaard gaat met een ontzag naar God, vrezen des Heren, en een bekering, omkeren. Snappen dat dit niet de goede weg is en zeggen: hé, dat moet anders. Je hoorde het van William, weet je wel, van leef in je rebellie, omdat er genoeg reden is om rebellant te zijn. En hij zegt: ineens ontmoet ik iemand en ik zie een andere vorm. En vanaf dat moment gaat het weer goed, ik keer me om. Die God wil ik dan dienen. Deze man aan het kruis, die misdadiger, die zegt het ook. Ik wil je wat vertellen. Jij en ik zitten soms ook in de diepte van ons leven. Dat kan door allerlei omstandigheden zijn. Dat kan door omstandigheden zijn van ellende, zoals we dat van William hebben gehoord. Dat kan zijn door de sleur van het leven. Dat kan zijn door kleine zonden. Dat kan zijn door grote zonden. Maar jij en ik kunnen op een plek zitten dat je kijkt naar je potje en dat je denkt: kan hier ooit nog een goed leven uitkomen? En de Heer zegt: er is altijd een weg terug. Ik heb altijd leven voor je. En er zitten wat aspecten aan die heel snel zijn. Dat heeft meer te maken met Gods karakter dan dat God snel is in de vorm van: oh ja, het is niet zo belangrijk. Als jij tot de Heer toe komt en je zegt: Heer, wilt u aan mij denken? Zegt hij: vandaag mag je alweer in mijn tuin zijn. Als jij bij de Heer komt en je zegt: Heer, ik geloof dat het toch niet helemaal goed met me gaat, maar ik wil met u weer verder. Dan zegt de Heer: vanaf nu mag je met mij meewandelen. Gods vergeving is altijd instant, is direct, is onmiddellijk. Gods vergeving zit niet een tijdje tussen. God zegt niet: ja, bewijs eerst maar eens dat je een goed christen bent. Dat zeggen wij. Jij en ik zeggen wel eens: omdat je faalt of omdat je ontrouw bent in je omgang met de Heer. Ja, moet eerst maar eens bewijzen dat ik een beetje trouw bij hem kan zijn. En dan, maar God niet. Als jij tot de Heer zegt: Heer, wilt u aan mij denken? Dan zegt de Heer: nu, vanaf dit moment, vandaag, direct, mag je met mij in het paradijs zijn. Mag je weer in je tuin wandelen? Mag je bij mij in de tuin wandelen? Gods vergeving is direct, onmiddellijk en gaat vreselijk snel. Dat laat Gods karakter zien. En niet de vluchtigheid van een bekering. De vluchtigheid van een bekering bestaat in bekering is heel diep. En wij hebben vaak nog maanden nodig om het een en het ander te verwerken. Maar Gods vergeving is wel direct. Je vraagt je dus af, wat had er nou gebeurd toen Adam buiten zijn grenzen reek en God zei: Adam, waar ben je? Als Adam uit de struiken was gekomen, zich niet verborgen had gehouden en gezegd had: Vader, ik ben fout geweest. Wat had er dan gebeurd? God had twee keuzes. Of Adam vernietigen, of Adam vergeven. En ik zou zeggen wat er was gebeurd. Dan was Adam Jezus geworden. Dan had hij geweest zoals Jezus bijna. Jezus dan was zonderloos geweest. Maar hij was gestorven voor hoogstwaarschijnlijk de mensheid. Hoe dat gegaan zou zijn, weet ik niet. Het is speculatie. Maar één ding weet ik zeker, de vergeving van God was er wel geweest. God had voorzien in zijn vergeving. Jezus wordt ook niet voor niks de tweede of de laatste Adam genoemd. Laten we eens kijken. De misdadiger erkende zijn fouten en wandaden. En hij erkende dat Jezus een koning was van een ander koninkrijk. En dus kwam hij tot Jezus in ootmoed en met schuldbesef. En eigenlijk meer van, o Heer, wilt u aan me denken? Hij vroeg niet eens om redding. Hij vroeg slechts, wilt u aan me denken? Wilt u me genade geven? En hij krijgt ervoor in de plaats, krijgt hij vergeving en een plek in de tuin. Back to the future. Terug naar een goede toekomst. Die misdadiger heeft op aarde niet zo gek veel voor het koninkrijk van God betekend. Hij is gered en eigenlijk onmiddellijk daarna naar de hemel gegaan. Toch is over hem misschien meer gesproken dan over veel andere mensen. En zijn invloed is wel degelijk met die ene daad heel groot geweest. Uiteindelijk, in de eeuwigheid, zal hij zijn plek hebben. De bedoeling van God is dat jij, wanneer je je bekeert, je invloed terugkrijgt en veel kan betekenen hier op aarde. Laten we eens verder gaan. Het paradijs. Jezus die zegt met de woorden, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wat bedoelt Jezus dan? Bedoelt hij dan de hemel? Ik denk van wel. Als ik hier nou bij stilsta, is het gevaar dat ik een heel boekje kan gaan behandelen wat ik geschreven heb. Weet je, geloof je ook in Jezus en dat kan je gratis krijgen hier. En als je er meer wil hebben, kan dat ook nog. Dat is allemaal geen probleem, want we hebben er veel van. Maar in dat boekje omschrijf ik een klein beetje wat de hemel en de hel is. Ik geloof niet dat mensen zo precies kunnen weten wat de hemel is en wat de hel is. Daar hebben we aardse beelden bij. Eén ding weet ik wel, dat Jezus heel duidelijk over een hemel en een hel spreekt. Of het paradijs de hemel is, ik denk het wel. En of dat dan een bepaalde vorm van de hemel is, dat weet ik niet. Veel mensen, daar kom je misschien wel eens tegen in de theologie, maar ook vooral in evangelische kringen, die praten dan over de tussenstaat. En de tussenstaat zou dan paradijs zijn en dat wordt dan de schoot van Abraham genoemd. De schoot van Abraham komt weer in verhalen van Jezus terug, waarin de arme Lazarus aan de schoot van Abraham zit te wachten totdat Jezus de sleutels van de hel zou opendoen. En dan zouden die mensen bevrijd zijn en de mensen aan de andere kant van de kloof niet. Als je dat hoort, is dat maar een aanname. De Bijbel zegt niet zo gek veel. Eén ding weet ik wel, dat Jezus wel heel duidelijk spreekt over een hemel en hel. Uiteindelijk, aan het eind van het boek Openbaring, dus het einde van de Bijbel, wordt er gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het begin van ons boek, Genesis, begint ook met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En mijn idee is eigenlijk dat we pas gaan begrijpen wat het is als die twee weer herenigd zijn. Hemel en hel, of hemel en aarde, horen bij elkaar. En er is iets gebeurd en dat is niet zo helder meer. Die hemel is voor mij een realiteit. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader en mijn moeder in de hemel zijn. Wat dat ook mag wezen. Weet je wel? Dat maakt me ook niet zoveel uit. Het is in ieder geval beter dan hier. Weet je wel? Ze hebben het goed. He? En waar dat is ook niet zo gek interessant. En ik weet wel dat er een keer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat we als koningen zullen heersen. En dat we genezing voor de volken zullen brengen. Kan ik ook maar weinig van voorstellen. Hetzelfde geldt voor de hel. Henk, geloof je dan in een hel? Nou en of? Ik geloof wel degelijk in een hel. En wel om twee redenen. Ten eerste omdat Jezus erover spreekt. En niet één keer, maar meerdere keren. En dan moet je even loslaten wat je bedoelt met dat beeld hel. Want die vraag wordt heel vaak gesteld. Je gelooft toch zeker niet in hel? Ja, daar geloof ik wel in, want Jezus spreekt erover. En daar zegt hij geen leuke dingen over. Daar waar het geween is en het tandengeknars en zo en dat soort dingen. De buitenste duisternis heeft hij het over. Dat is nogal wat. Dus Jezus spreekt erover. Er is een tweede reden waarom ik in de hel geloof. Om de simpele reden, omdat God geen veroordelend God is. God veroordeelt niemand. Ook niet, ik veroordeel jou om in de eeuwigheid bij mij te moeten blijven als je dat niet leuk vindt. Dat is een andere manier van benaderen. God kan niet tegen een mens zeggen van omdat jij mij niet lief hebt en jij wil niet bij mij zijn, veroordeel ik je voor de eeuwigheid bij mij te blijven. God zal zeggen, als jij dat niet wil, dan moet ik een plek creëren waar ik niet ben. En dat is de hel. Een plek waar God niet is. En het is niet zo dat God graag mensen naar de hel stuurt. Integendeel, hij wil dat iedereen gered wordt. Maar de beeldvorming is vaak, je gelooft toch niet in de hel, want God stuurt toch geen mensen naar de hel? Nee, dat doet hij ook niet. Mensen sturen zichzelf. Iemand die zegt, ik wil niks met u te maken hebben, is het toch heel integer van God om te zeggen, oké, dan moeten we dus een plek maken waar ik niet ben. En dat is een plek waar geen liefde is, waar geen vriendschap is, waar alle karaktereigenschappen van God ontbreken. Dus hemel en hel zijn wel een realiteit. En deze misdadiger aan het kruis, die had het goed door. Die dacht van, oeps, ik heb nog 2 of 3 seconden. Of een paar minuutjes. En dan ben ik ook weg. Wat was nou die tuin? Die tuin, dat was een paradijs. Het woord paradijs komt uit het Perzisch. En dat betekent eigenlijk de hoftuin van de Shah. Of van de keizer, of van de koning. Geeft er een woord aan. Perzië is een warm land. Dus als je daar in gebouwen gaat zitten, zeker in vroegere tijden zonder airco's, een gebouw wordt op een gegeven moment warm en benauwd. Dus wat deed je dan? Dan ging je in de tuin wandelen. Daar was schaduw, daar was de frisse wind. En het mooiste wat je kon overkomen was dat de sjaar of de keizer je uitnodigde om in zijn tuin te komen. Daar kwam alleen zijn familie en zijn raadgevers. Daar werden ook besluiten genomen. Dus als Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, of vandaag zal je met mij in het paradijs zijn, dan zegt Jezus, vanaf nu wandel je met mij in mijn autoriteit. Mag je meedoen aan het bouwen van het koninkrijk van God. Overigens, als je nadenkt over dat je bij Jezus in zijn tuin mag komen en dat hij met je wandelt door de tuin, is wel een beeld wat me bekend voorkomt, of niet? Was het niet Adam die dat ook kreeg? Is dat dus niet altijd het plan van God geweest? Dat, joh, doe nou je werk. En 's avonds of 's ochtends, dat zal de Heer heus niet zoveel uitmaken. Maar wanneer het goed uitkomt, gaan we samen praten hoe het gaat. Hoe ligt jouw tuintje erbij? Heer, geef me wijsheid hoe het verder moet. Heer, geef ons wijsheid hoe William een goede baan krijgt. En je zoekt dan samen de weg van de Heer. En je gaat die weg dan ook op. Zo'n hoftuin was ook ommuurd. Zeker in die tijd, weet je, waar koningen toch ook de nodige gevaren liepen. Van toen de tijd terroristen. Dat is nu ook zo. Zo'n tuin was dus ommuurd. Dat betekent dus dat die ommuurd was, begrensd was, gelimiteerd was. Er zitten limieten aan de tuin van God. Er zitten ook limieten aan jouw tuin, aan jouw verantwoordelijkheid. Er is ook nog zoiets, zo'n tuin kon je meestal maar op 1 manier binnenkomen. Er was maar 1 ingang. En daar stonden dan geen 2 engelen, maar daar stonden natuurlijk soldaten om te kijken wie er in de tuin kwam. Ik denk dat dat in het geestelijk leven precies eender is. Zorg dat je tuin goed begrensd is, maar wees ook zeker van dat die tuin ook je eigen limieten zijn. Jezus erkende in zijn tuin ook zijn limieten. Ergens in de Bijbel staat dat Jezus zegt van, als de Grieken naar hem vragen, dan zegt hij, nee, ik ben geroepen tot de kinderen Israëls. En dan weigert hij naar de Grieken te gaan. Hij erkende wat tuin en wat zijn limieten waren. En zo zijn ook onze limieten bekend. En worden die soms wel eens opgerekt door de Heer, maar vaak ook niet. En zo zijn ook jouw limieten bekend. En soms worden ze opgerekt, soms ook niet. Soms geeft God je een grotere tuin, soms zelfs wel kleiner. Maar erken de limieten die God je geeft. God nodigt jou en mij uit om je fouten te kennen. Jezus weer aan te nemen als je koning. En dan mag jij met hem samen door de tuin van jouw leven wandelen. Bij bekering geeft God ook je bediening terug. Jouw plaats van invloed. Altijd. En ik vind dat zoiets moois van God, weet je wel. Je hoeft je maar te bekeren en hij geeft het terug. Daar zitten geen maretjes bij of nou laat het nog maar eens proberen of je krijgt een proeftijd of zo. God is altijd genereus in het teruggeven van jouw verantwoordelijkheid en je invloedssfeer. Maar de tuin die God je geeft, heeft wel zijn grenzen. Altijd. Grenzen van respect en van ontzag naar God. Grenzen van interrelationele condities. Grenzen die je heel duidelijk kan lezen in de bergreden. Als Jezus over het koninkrijk van God heeft, dan praat hij in de bergreden daar heel lang over. Zalig zijn de armen van geest, daar hebben we het donderdag over gehad. Maar evengoed van oordeelt niet en jij zal niet geoordeeld worden. Doe niet dit, doe dat. Leef nou zo en leef niet anders. Dus God geeft de grenzen duidelijk aan wat voor jouw tuin geldt en voor mijn tuin geldt. Nog belangrijker is, je moet je paradijs zien. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? In deze geschiedenis, die dus echt gebeurd is, zie je Jezus die sterft aan een kruis. De meesten van jullie zullen de Passion wel gezien hebben. Afschuwelijk iets. En ik hoop dat je dat beeld even bij je kan pakken. We zullen er op Goede Vrijdag zeker ook nog wel bij stilstaan. Het lijden van Jezus. En dan worden er twee mensen naast hem gekruisigd. Twee personen. Beide sterven. Beide zijn veroordeeld. Beide hebben hetzelfde proces meegemaakt. En beide zien Jezus komen. Of ze dat nou bewust hebben gezien of niet. Maar in ieder geval, Jezus komt ook op die plek. En ze zien hoe Jezus zich laat kruisigen. En ze hebben beide toegang tot Jezus. Ze kunnen met hem praten. En er gebeurt iets heel wonderlijks. En ik hoop dat je daar even naar wil kijken. De een die richt zich op zichzelf. Het gaat alleen maar om hem. De ander richt zich op God. De een is hard. De ander is zacht. De een is een dwaas. De ander vreest God. De een is boos. En de ander vraagt vergeving. De een veracht. De ander verzoekt. De een is verloren. En de ander gered. Daar word je wel een beetje koud van. Als ik zoiets lees en dan erover nadenk, dan denk ik van, het komt soms wel erg nauw. Het is niet alleen maar, ik heb pijn, dus ik schreeuw een keertje hard. Die ruimte is er altijd wel. Maar als er een keuze gemaakt wordt, gaan de keuzes soms wel erg ver. Je praat wel over eeuwigheid. Je praat wel over leven en dood. Je praat waar iets verder. Omkeren is wel wegkomen van een doodssituatie. En soms zien wij het niet zitten, maar God ziet er wel wat in zitten. Wij zien een donker potje en God ziet al een lelie. Laten we nog eens nadenken over die man die het goede doet. Jezus hangt er aan een kruis. Hoe komt zo'n man tot de woorden, Jezus, wil je aan me denken? Nou, dat begrijp ik wel. Dat hij gelooft dat het een, dat kan nog. Maar dat hij zegt, wil je denken aan mij in jouw koninkrijk? Dat betekent dat die man aan het kruis ziet in Jezus die gegeeseld is, een gezwollen oog heeft, helemaal opgeblazen is van de wonden. Zucht naar adem. Onder de striemen zit. Bloed. In die man ziet hij een koning. En mijn vraag aan jou is, hoe zie jij als koning? Jezus. Wat zie jij in Jezus? En zien we soms niet in Jezus te vaak een Sinterklaas? Wat hoor je nou in het getuigenis van William? Eén ontmoeting met één persoon uit deze kerk. En het is er. En hoeveel ontmoeting heb jij nodig voordat je zegt, het is er weer? Wie is Jezus voor jou? Wat betekent hij voor jou? De misdadiger die zag in Jezus wat anderen niet wilden zien, namelijk een koning. En Jezus zag in de misdadiger wat anderen niet konden zien. Iemand die gered wil worden. De misdadiger zag in Jezus wat anderen niet wilden zien. Ze zagen, hij zag in Jezus een koning en een verlosser. Als er iemand is die mij nu nog kan redden, moet dat deze man zijn die aan een kruis hangt. Wat heeft hij dan gezien? Daar kan je alleen maar over fantaseren. Ik denk dat hij gezien heeft van, hij zal wat van Jezus gehoord hebben misschien in de wandelgangen. Wat hij in ieder geval gezien heeft is hoe Jezus zich liet kruisigen. En hij zal zeker zich gewaar geweest zijn van hoe hij zichzelf moest laten kruisigen. Zou hij tegengesparteld hebben? Zou hij gevloekt hebben, gespuugd hebben? Wat zou jij doen in je boosheid als je aan een kruis wordt genageld? Ik zou schoppen, ik zou van alles doen. Ik zou me verzetten. En hoe deed Jezus dat? Jesaja zegt, als een lam liet hij zich ter slachting geleiden. Er was geen verzet bij Jezus. Dat moet je toch wel aan het nadenken zetten. Dan hoort hij al die kruiswoorden van Jezus. En hij ziet Jezus gevecht met de Vader. En dan begint zijn vriend te spotten. En dan denkt hij, oeps, dit is niet het moment om te spotten. Dit is het moment om keuzes te maken. Hij zag in Jezus een koning, een verlosser. Dus de eerlijke vraag vandaag is, wat zie jij nou in Jezus? Is Jezus nou echt alleen maar iemand die de leuke dingen van je leven kan geven en alleen maar fijne pleziertjes en altijd maar weer moet zegenen? Is dat nou de Jezus die je dient? Heer, geef me dit, Heer, geef me dat. Wilt u me vandaag bij zijn? En alle leuke dingen. Ons verlanglijstje. En jij en ik, we doen er allemaal aan mee. Toch? Of is Jezus je koning? Is die je verlosser? Herken je dat er meer is? En wil je dat pakken? En wat ziet Jezus in die misdadiger? Wat mensen ook niet zagen. Jezus zag in die misdadiger iemand die hij wil uitnodigen in zijn paradijs. In zijn regering. Jezus zag iemand die op het laatste moment van zijn leven tot berouw kwam. En die geeft hij een plek in zijn koninkrijk. Ik wil afsluiten. Mag ik een paar vragen aan je stellen die je gewoon in de stilte van je hart kan stellen? Bid jij nog wel eens tot de Heer? Heer, wilt u ook aan mij denken? En is de weg back to the future? Is die weg een weg van jou die je kent? De weg van vergeving? De weg van zonde beleiden en vergeving vragen. Is dat een weg die je goed kent? Simpele vraag. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je aan God gezegd hebt, wilt u me vergeven? Wanneer is het voor het laatst dat je dat aan een ander vroeg? En als dat heel lang geleden is, dan ben je een perfect mens. Dan heb ik zo'n bewondering voor je, want zo goed wil ik ook worden. En is het niet wonderlijk dat wij in de westerse wereld dat niet zo gek veel doen? Is dat niet wonderlijk? William is even weg, ik weet niet waar naartoe. Schaam jij je niet voor je land dat zijn vrouw niet eens mag komen? Moeten we dan geen vergeving vragen? Dat is toch schandalig? Kunnen we niet als gemeente gewoon garant staan voor zo iemand? Nee, dat kan niet. Wet is wet, dankzij Verdonk. Dan heb ik zin om een pistool te trekken. Maar we pikken het wel. En vergeving vragen, ach. Dat is stom aan jongen die 15 jaar, 4 jaar in het leger heeft gezeten van zijn 12e tot zijn 16e. En dan helemaal alleen, zonder familie, in Nederland komt. Na 7 jaar ontdekt waar zijn vader zit. Oh, leuk verhaal, fijn getuigenis. Waar vraag jij nog vergeving voor? Is dat iets wat in ons leven vastzit? En zien we soms ook zelfs dat we aan het kruis hangen, veroordeeld zijn? En zien we dan Jezus de koning? Wie is Jezus voor jou? En wat ziet Jezus in jou? Wij als gemeente doen vaak boete. Dat doen we vaak bij de missies in onze gebeden. Dan komt dat wel naar voren. En ik ben heel dankbaar dat de Heer ons dan zo'n open kans geeft. En God ziet in ons een gemeente die zijn koninkrijk mag vertegenwoordigen. Ik zie het niet altijd, want het is voor mij nog steeds zo'n duister potje. Maar de lelie komt eruit. Vroeg of laat. En vandaag is het zomertijd geworden. Ik verlang naar meer zonlicht. Zichtbaarheid. Laat het maar gebeuren. Maar laten wij dan als gemeente een gemeente zijn die serieus met bekering omgaat en serieus met de vergeving. Zullen we dat doen? Zullen we onze ogen sluiten en laten we met elkaar bidden. Vader in hemel, Heere Jezus, wat een geweldig getuigenis van die man die aan het kruis vergeving vraagt. Tot ontzag voor u komt. Wij bidden, Heer, dat wij als gemeente een gemeente mogen zijn die niet alleen geniet van de vreugde in u, zoals we dat in de aanbidding hebben mogen doen, maar beide aspecten mogen kennen. Als u ons oproept om u eerbetoon te geven, u alle lof en alle dank, dan hebben we dat gedaan. En tegelijkertijd houdt u ons een spiegel voor. En mogen we tot u komen en zeggen, Heer Jezus, we willen meer in u zien dan in Sinterklaas. We willen meer in u zien dan iemand die alleen maar het goede voor ons moet hebben. We willen nu een koning zien, een verlosser, een redder. En we willen uw koninkrijk zien. We bedanken u, Heer Jezus, dat als wij ons bekeren en dit tot u zeggen, wilt u aan ons denken in uw koninkrijk, dat u vandaag zegt, nu wandel je al met mij in het paradijs. Heer, een keer op keer hebben we dat als gemeente ook mogen zien. Ik bid, Heer Jezus, dat u met uw Heilige Geest dat vuur brandend houdt in ons. Dat we mensen van de weg mogen zijn. Dagelijks op weg met u, voor uw koninkrijk. Mensen mogen beïnvloeden en uw heerlijkheid mogen laten zien. En dank u wel, Heer, dat u begint met de duistere pot die we zelf soms zijn. En dat u in ons een lelie ziet. En dank u wel, Heer, dat wij mogen beginnen met om te keren. Om te keren van onze egoïstische wegen. En te wandelen naar het doel dat u met ons heeft. En Jezus, zo voor die tijd van Pasen willen we u ervoor eren. Nadenkend over wat u gedaan hebt, dat vult ons met ontzag. En met groot respect. Met eerbied. En danken we u dat u onze koning bent. Zo willen we u loven en prijzen met ons leven. In Jezus' naam. Amen.